Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Economic Strategy, Conceptual, Customer-Based en Environmental, Social en Governance Strategies in the Theme Park Economy. Verschenen in het inmiddels bekende Key Concepts boek van de hand van auteur Torsten Wieteman uit Baden-Württemberg.
Ja, precies. Baden-Württemberg. Dat was wel duidelijk met alle voorbeelden die in dit boek werden genoemd. Hè?
Ja, ligt een paar...
Europa-park, niet?
ja, precies. Ja, het is wel duidelijk waar die vandaan komt, de auteur. Ja. Ja. Ik ken hem eigenlijk niet.
Nee, ja, ik ook niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Nee, Hij is een van de 13 auteurs van het boek. En heeft een interessante bijdrage geschreven.
Ja.
Tenminste, het is, ja, we hebben het voorbesproken natuurlijk, wat we van vonden.
Ja.
Het is alleen al een hele titel, hè?
Ja.
Dan komt omdat hij, daar vond ik dat wel het interessante aan dit hoofdstuk. Hij een onderscheid maakt tussen drie strategieën, economische strategieën. Namelijk die conceptual, die je net noemde. Customer-based en uiteindelijk environmental, social en governance. En die laatste is zeg maar de SDG-achtige benadering van themaparken.
Kortweg sustainability.
Sustainability, ja. Dus we praten vaak over people, planet, profit. De eerste twee gaan vooral over de profit en de laatste gaat meer over de people and planet.
Juist.
Ja, en dat vond ik eigenlijk wel grappig. De insteek, we hebben al een keer eerder een beetje kritiek gehad op het boek dat er zo weinig aan sustainability werd gedaan. Er is geen speciaal hoofdstuk aan besteed. Her en der zijn er wat paragrafen. En nu ook weer de derde paragraaf of de laatste paragraaf in het hoofdstuk gaat over die SDG's. Maar het dan plaatsen wel in de context van economie. Economische, hè, de profit aanpak. Dat vond ik wel grappig. Dus ik denk, ja, pretparken, dat is business. Er moet geld verdiend worden. En ja, je mag inderdaad of je moet aan sustainability doen. En duurzaamheid, maar wel binnen het die basismodel van laten we geld mee verdienen.
Ja, zou de titel van dit hoofdstuk eigenlijk in zijn geheel dan sustainability moeten zijn? Maar enerzijds heb je economische sustainability en anderzijds de wat andere sustainability zaken.
Ja, klopt. Dat zou eigenlijk best interessant geweest zijn. Alleen bij sustainability denken we vaak aan de people planet kant en niet zozeer aan iets sustainable maken en aan de profit kant. Terwijl dat wel, als je het over duurzaamheid en duurzame strategie, van ja, je moet ook op lange termijn geld verdienen.
Ja.
Je kunt op korte termijn veel geld binnenharken door veel sales te doen en goedkope kaartjes, veel korting te geven. En denk, ja, dat is, we noemen dat wel pennywise, but pound foolish.
Ja, ja.
Dan heb je ook geen lange termijn, wordt er weinig verdiend. Dus duurzaamheid heeft ook zeker een economisch perspectief. Maar zoals wij het meestal een beetje interpreteren, is het wel vanuit de people and planet.
Ja.
En ze hebben het hier samengebracht. Dat vond ik op zich wel grappig.
Ja, ik herinner me nog heel goed toen ik, toen we elkaar nog net kenden, toen ben ik stage komen lopen bij Toverland. Toen was jij daar directeur strategie. En ik weet niet op wat voor moment, maar toen heb jij eens een keer gezegd van, ja Wim, luister, we kunnen hier wel leuke dingen doen, maar het is geen dagbesteding. Het is een bedrijf, dat moet ook geld verdiend worden om ons ook op de lange termijn duurzaam te houden.
Nou, slimme woorden. Maar dus,
slimme woorden, ja. Ja.
En zei ik dat een beetje op een vriendelijke manier of was het om jou een beetje aan het werk te zetten? Of?
Nee, dat zei je op een vriendelijke manier. Oh. Maar sindsdien heb ik wel altijd heel goed in mijn oren geknoopt. Wat je doet moet ook voor jezelf duurzaam zijn. Dus je moet ook een duurzame bedrijfsvoering hebben waarmee je wat je vandaag doet, dat je dat ook kunt blijven doen.
Ik denk dat dat ook heel juist is. Ik heb wel wat moeten leren, want ik werkte natuurlijk bij de Efteling daarvoor. En ik heb een keer een rapport geschreven over content is king. En dat ging over het belang van content en de ontwikkeling van het merk de Efteling, waar het naartoe moest. En toen heb ik gezegd van de Efteling wordt gepercipieerd als een moeder, als een huisvrouw. Mm-hmm. In de positieve connotaties die we hebben. Op een hele positieve manier. Daar moet je tegenwoordig een beetje mee uitkijken. Hè, want dat kan al denigrerend zijn. Iedereen kan daarop op woken, geloof ik zo. Maar de Efteling is een huisvrouw. En ze moet uitkijken dat ze geen carrièrevrouw beginnen te worden. Want carrièrevrouw had een beetje de negatieve associaties. En Efteling had dat wel een beetje toen een tijd. Het werd wat commerciëler. Hè? Je moest door een exit shop. Nou, het was meer gericht op sales, op omzet draaien dan op de liefde die het park had. Dat was een beetje de waarschuwing die er toen in zat. Die denk ik nog wel steeds heel veel mensen hebben bij de Efteling. Want kijk uit dat je niet te commercieel wordt. Maar ja, van de andere kant, het is gewoon business. Dat moeten we ons wel realiseren. En wat Fons Jurgens dan terecht zegt, Pieter, als er geen korte termijn is, dan komt er ook geen lange termijn. Ja, nou, daar kun je alles met plat slaan, maar daar zit wel een kern van waarheid in.
Ja, klopt. Ze bespreken voordat ze op die, of voordat hij op die economische strategie ingaat, geeft hij eerst wat achtergrondinformatie. Hè? Want hij zegt, er zijn een aantal ontwikkelingen in de maatschappij en dat maakt dat we überhaupt zoiets hebben als themaparken met economische strategieën die goed bij dat tijdsbeeld passen. En dan heeft hij het over een naam die vaak veel mensen eigenlijk niet kennen. Dat is Gerhard Schulze. En die heeft ooit een boek geschreven, Die Erlebnisgesellschaft.
Ja,
dat is al in 1992 verschenen. En dat betekent eigenlijk gewoon The Experience Society. En heel veel mensen die kennen dat van Pine & Gilmore. Alhoewel die het de Experience Economy noemen. Maar Schulze, die was eigenlijk net iets eerder, hè?
Ja, dat klopt. Hij refereert erover aan 2005. Vond ik wel apart.
Ja, dat is een revised edition.
Dat klopt. Dat doen wetenschappers wel vaker. Maar ook Pine & Gilmore staat 2011. Terwijl die kennen wij toch echt uit 1999.
Ja.
Er zijn een paar van die data, die weet ik, zitten in mijn brein gebrand, van gekoppeld aan auteurs van wanneer ze iets gecoind hebben. Maar die Gerhard Schulze heeft inderdaad in 92 de Erlebnisgesellschaft geschreven. En ik vond het mooie daarvan toen, dat verschil tussen erlebnis en ervaring,
ja,
wat zo'n wezenlijk verschil is. Wat later ook Anders Snel heeft opgepakt en meer auteurs. En ik heb er voor het eerst contact mee gekregen toen Hans Mommers daar eens een keer een college over gaf.
Mm-hmm.
Die heeft ooit voor de Wetenschappelijke Raad van de Regeringsbeleid heeft die publicatie geschreven. Of voor de VROM, geloof ik. Wat was het ook alweer?
Nee, de Raad van Wetenschappelijk Beleid. Ja, dat klopt.
Dat ging over de pretparkisering van Nederland, zoiets.
Ja, dat heet Vrije Tijd in Stad en Land, geloof
heel
ik.
Heel juist.
Ja.
Die titel. En daar ging het ook over het verschil tussen erlebnis en ervaring.
Ik herinner me uit dat stuk nog dat hij zegt van Gerhard Schulze heeft heel bewust gekozen voor de term erlebnisgesellschaft en niet een ervaringsgesellschaft. Juist om aan te geven dat het juist omdat dat hier en nu dat zintuigelijke, dat emotionele gaat en niet zozeer de wat cognitievere, reflectieve kant van consumentisme, geloof ik.
Nou, ik denk dat dat in die tijd ook zo was. En toen Pine & Gilmore hun boek schreef, was dat ook zo. Hè? Rond de jaarwisseling of de eeuwwisseling,
ja,
dat het veel meer die erlebniskant op ging. En gaandeweg, nu de laatste 10, 15 jaar zijn we meer richting die meaningful experience volgens mij aan het gaan, ervaringen en dat soort zaken.
Ja, die indruk heb ik ook. Ja. Dat slaan we ook wel een beetje in door, hè? Want iedereen biedt nu een transformation aan.
Ja.
En ik vraag me dan af, hoeveel keer in je leven kun je nou daadwerkelijk transformeren? En dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet zijn vanwege een product dat je ooit ergens hebt aangeschaft. Toch weer die nuchtere kant van mijn vader die er.
Ja, dat is een keer eerder over dat. Ja. Ja. Nou ja, goed, die nuchtere kant die zit hem ook in dit hoofdstuk op het eind wel. Hè. Wat we net zeiden, die sustainability. Ja, dat is allemaal hartstikke prachtig. Fijn dat we daaraan doen aan de branche. En dat moeten we ook zeker doen. Maar wel vanuit een perspectief dat er ook economisch verdienmodel achter zit.
Nou, er wordt dan die experience economy wordt genoemd. En dat het een beetje een beweging is waarbij we de schakeling hebben gemaakt van vooral productie. Dat noemt hij dan het Fordisme van Henry Ford. Dat heel erg op productie instak. Productie van de Ford T, waarin iedere arbeider ooit een Fordje kon krijgen. Een beetje het tijdperk van de lopende band. Dat we toen langzaamaan over zijn gegaan naar een maatschappij waarin productie eigenlijk steeds meer gericht is op wat de consument wil. En dus eigenlijk steeds meer een focus van wat kan een bedrijf maken? Nou, wat wil een consument nou eigenlijk aanschaffen? En dat is een beetje die tendens die ook in de experience economy beschreven wordt. Alleen Pine & Gilmore die steken dan expliciet in op het woord beleving. En niet zozeer op consument gedreven.
Ja, klopt. Maar ik zit er zo over na te denken. Want dat verschil van de Fordisme, van product georiënteerd. Of productie, eigenlijk productie georiënteerd. En daarna naar kijken naar wat zijn nou de wensen en behoeften van de consument. Dat we meer marketing georiënteerd gaan worden.
Ja.
Die marketing, daarvan kun je zeggen, ja, wat mensen wilden waren eerst producten, toen goederen en uiteindelijk belevenissen.
Ja.
Dus ik snap al wat Pine & Gilmore daarin vertellen. Dat is wel vanuit dat productie uiteindelijk naar marketing georiënteerd. En de marketing georiënteerd van wat ze dan willen. Wat we bieden zijn uiteindelijk belevenissen.
Ja, ik vind het altijd heel mooi om te zien in dat eerste hoofdstuk van Schulze. Dat gaat over de esthetisering van de marketingcommunicatie. En dan geeft hij het voorbeeld van kijk nou eens naar een autoreclame in een tijdschrift uit de jaren 50. Als je dan de reclame ziet, dan zie je gewoon echt technische details genoemd. Het aantal vierkante meter kofferbakruimte, het aantal pk dat de motor kan. En echt in een vrij technische begrippen uitgelegd. Er staan zelfs opengewerkte tekeningen van een motorblok staan erin. Terwijl als je vandaag de dag naar autocommercials kijkt, dat zijn allemaal van die auto's die daar bij Monaco van die haarspeldbochten afrijden richting het casino van Monte Carlo. En het gaat veel meer om het gevoel dat je bij een bepaald automerk krijgt en het beeld dat je bij een bepaald automerk hebt dan wat de capaciteit van de motor is. En dat is eigenlijk ook een beetje een mooie metafoor voor die shift van productie gericht op feiten en wat een bedrijf kan maken naar het gevoel waarop ze willen inspelen bij de consument.
Ja, ja, ik zit er ondertussen aan te denken. Giep Frans heeft ooit een boek geschreven. Werkingsmodellen van reclame. Die heeft 7 werkingsmodellen. Mm-hmm. Hoe reclame uiteindelijk wordt gemaakt. En een daarvan is het persuasion model. En dan gaat het echt over het persuasieve, het overtuigen. Het gaat over instrumentele eigenschappen en de benefits ervan. Dus inderdaad, een motorblok en heeft 200 pk. En die kan dan 180 km per uur of wat dan ook. En je hebt ook de emotion model en het awareness model en likability model, symbolism model, relationship model. En dan ben ik waarschijnlijk in mijn snelheid eentje vergeten. Mm-hmm. Maar wat we inderdaad de laatste jaren zien, is dat veel meer likability. Reclame moet leuk zijn, want een leuke reclame leidt voor veel producten ook dat men product leuk gaat vinden of merk leuk gaat vinden.
Je even Apeldoorn bellen stijl, hè? Dat is een andere manier van verzekeringen aanbieden dan...
Precies. En waarbij het daar wel heel duidelijk gaat over de koppeling van een productcategorie en de bepaalde behoefte die je hebt aan de oplossing. Dus het is wel heeft wel een instrumentele insteek in principe. Het is een probleemoplossend product. We noemen dat informationeel product. Mm-hmm. Maar heel veel reclame is tegenwoordig transformationeel van aard. Het moet jouw consumptiebeleving transformeren. Dan kom maar op die transformatie waar we net over hadden, over de experience. Het lijkt een cirkeltje bij de rond te zijn. Terwijl we daar zo'n beetje over aan het filosoferen zijn. Maar dat is een andere vorm van de transformatie. Want die transformatie, Pine & Gilmore bedoelen, is een langdurige transformatie, ja, volgens mij, die echt iets wezenlijks teweeg brengt. En deze transformerende transformatie van de consumptiebeleving is dat je, als ik een... Bij deze vroeger wel, gaf ik les bij fondsen, doe ik thuis nog steeds, maar bij een andere fondsenopleiding gaf ik dat vak brand management. En begon ik altijd met een blindtest, bier. Je hebt namelijk ooit les gehad van Guy Frans in die tijd. En deed hetzelfde. En nam ik 6 gekoelde biertjes mee. Blind. En liet ik vroeg, ja, wie wilde hier komen testen? En die ging dan een biertje testen. En nou, die moesten zeggen welke biertje het lekkerst was. Een cijfer geven. En dan gaven ze cijfers. En achteraf keken van welk merk het was. Nou, en wat het kostte. Nou, het was elke keer hetzelfde. Het was het huismerk van de Aldi. Wat als hoogste scorende naar boven kwam. En het kostte 50 cent per flesje. Terwijl Grols, wat dan de favoriete merk was van de betreffende student. Die scoorde het laagste. Die scoorde 5,5 of een 5 of zo. En die betaalde 1,50 of zo. Of een euro per flesje. Dus betalen en dus als we blind proeven, dan zien we het verschil niet. Op het moment dat het merk eraan toevoegt, wordt gevoegd, dan krijgen we een transformatie van de consumptiebeleving. Dan zeg je, ja, maar ik vind het echt lekkerder. Als ik het proef en je hebt die Grols in je hand, zeg je, ja, maar het is gewoon echt lekker. Want daar gaan allerlei associaties gaan meespelen en die reclamebeelden komen naar boven, waardoor je het uiteindelijk veel graver gaat vinden.
Totdat er een cabaretier eens een keer iets over je bier zegt, als een reformatorenbier, geloof ik.
De Buckler lul, toch? Ja, ja. Met de alcoholvrije bier van Heineken.
Klopt, klopt.
Ja, nou ja, ja, toen was het inderdaad voorbij. Ja.
Dan is het uit met de pret, ja. Nou, dat zijn ook weer bewegingen richting het vooral inspelen op de consument. En ja, ze noemen daar nog 2 dingen die we eigenlijk al besproken hebben. Vorige keer bij authenticiteit. Dat is enerzijds de McDonaldization of society. Ritser, nou, dat gaan we niet herhalen, denk ik. Verwijzen we graag voor naar de vorige aflevering.
Ja.
Maar hier gaan ze ook explicieter wat in op Disneyfication of Disneyization van Bryman. En ze zeggen ja dat de McDonaldization dat past eigenlijk veel meer bij een Fordistische samenleving. Terwijl dat Bryman past eigenlijk veel meer in die post-Fordistische samenleving. Dus eigenlijk in een samenleving waarbij er vooral geswitcht wordt van productie naar consumentisme of consumptie.
Ja.
En ja, Bryman hebben we ook al eens een keer besproken. Ook bij ons allereerste aflevering hebben we daar aan gerefereerd. Want die definitie van what's a theme park, die Lionel toen gebruikte, die ging eigenlijk vooral voort op de aspecten van Bryman.
Klopt,
hè?
Ja.
Dus ja, wat waren die aspecten? Als ik het even oplees. Dat waren theming, de-differentiation of consumption. Volgens mij hebben ze dat daar hybrid consumption genoemd.
Ja. Ja. Vorm het verleden.
Ja, performative labor en merchandising. Ja. En dat de-differentiation of consumption, daar bedoelen ze dan mee. Het is niet alleen het kaartje naar het attractiepark dat je koopt, maar ook eten, drinken, merchandise, dat soort zaken.
Juist, ja.
En merchandising zelf slaat dan niet zozeer op dat er souvenirs verkrijgbaar zijn, maar vooral versterking van het merk tot buiten de parkgrenzen, als ik me niet vergis. Ja, dus dat is een beetje de kijk van Bryman die zegt. En Bryman's punt is vooral, ja, dat komt van Disney, maar dit is eigenlijk iets wat zich begint te vloeien naar de hele maatschappij. De auteur van dit artikel zegt dat past bij economische tijden waarin themaparken kunnen floreren.
Ja, dat klopt. Ik vond het op zich wel interessant om weer te lezen, maar ook wel opmerkelijk dat ze met 13 auteurs dit boek hebben geschreven. En dat is ook echt claimen. We hebben het met z'n 13, we zijn er oeverloos over, hebben over geluld en elke komma hebben we besproken.
Ja.
Dan denk ik, mijn lees inmiddels wel voor de 5e keer hetzelfde boek. Want ook dat hoofdstuk van Salve de Anticlavé, die begint met, oké, wat zijn nou de algemene ontwikkelingen in de markt die daartoe hebben geleid dat themaparken nou belangrijk zijn geworden en interessant aan het worden zijn. En nu weer. Maar goed, de herhaling kan geen kwaad. Dan valt het misschien iets beter.
Ja, ja.
Maar ik hoorde jou trouwens zeggen Disneyization en Disneyficeringen.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk wel twee verschillende begrippen. Hè?
Ja,
die worden vaak op één hoop gegooid. Disneyization is zoals Brimer dat noemt. Met ja. Die begrippen die we net noemden. Zoals ik Disneyficering heb genoemd. Dat komt uit die kritische Disneyhoek. Van iets zo simpel maken dat zelfs Disney het zou kunnen begrijpen. Dat ja. Is wat Disneyficering is.
Ja, ja,
dat is
toch, je hebt
heeft een heel andere connotatie dan Disneyization.
Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja. Dank voor de scherpe dood. Doe me
maar ik weet niet, stond het hier in het boek als zodanig? Of noemde jij ze?
Nee, ik zat eroverheen te scannen. Dus dat is gewoon een verspreking van mij.
Goed, dat is een interessant nog een aardig onderscheid. Disneyization is de positieve connotaties. Tenminste, wij vinden het positief. En Disneyficering is meer een negatieve. Van ja, zo simpel.
Ja,
de hele wereld wordt plat van Mark. Want ja, dat is wat Disney is. Ja.
Je hebt gelijk. Ja. Doe me eraan denken trouwens. We hebben ook een rectificering op een aflevering die we laatst hebben gehad. Hè?
Ja, ik begreep dus, dat Erwin Taats een slimme opmerking maakte.
We hadden de aflevering over Immersion online gezet. En toen stuurde Erwin mij een berichtje van... Wim, ik moet je toch eens iets kwijt... Jij zegt de term immersief, die beperk je tot iets aan de ontvangerskant. Waarbij je zegt immersie, dat is vooral iets wat in de bezoeker gebeurt. En dan zeg je eigenlijk, dus immersief mag geen bijvoeglijk naamwoord zijn. Dan zegt hij, als je op die manier naar woorden kijkt, dan ben je wel erg beperkend bezig. Want als je gewoon het woordenboek erbij pakt, dat achtervoegsel if komt van het Latijns ivus. Van het Latijn ivus. En dat betekent vooral de aard hebbend van of strevend naar. Dus als ik een attractie immersief noem, dan is dat geen fout. Maar dan zeg je gewoon, die attractie die streeft ernaar om immersie te bewerkstelligen. En daar heeft Erwin wel gelijk in. Hij zei aan het einde van... wees voorzichtig als je met woorden aan de slag gaat om bij de echte, tussen haakjes, betekenis van een woord te komen. Want daar heb je echt een taalkundige voor nodig. En dat is,
ja, nee, op zich een terecht punt. Ja. Van de andere kant denk ik, het maakt voor onze business, maakt het wel helder dat we zeggen, we hebben iets dat is gerelateerd aan de stimulus. En we hebben iets dat is gerelateerd aan de respons.
Ja.
En zo is het ook door de auteurs bedoeld. Dus ik vond dat wel helder, maar ik snap wel zijn kanttekening. En ik denk dat dat vanuit linguistisch perspectief zeker juist is.
Ja, klopt.
Taalkundig, dus, maar...
niet taalkundigen die gaan definiëren en niet in de vorm van definities, maar op basis van ware woordbetekenis, beware.
Ja, ja. Nou, okay.
Dat nemen we ter harte.
De volgende keer als we dit soort termen tegenkomen, dan is eventjes dit in ons achterhoofd meenemen. Dat.
Precies.
Ja. Dus ja, terecht. Dankjewel Erwin voor deze scherpe kanting. Ik begreep dat Erwin inmiddels aan het meelezen is. Dit boek ook besteld heeft. En,
klopt. Dat is wel een stuk zenuwachtiger.
Nee, daar heb ik nog last van.
Nee. Goed. Zo zijn er een aantal van die maatschappelijke tendensen beschreven. Hij geeft nog een voorbeeld van hoe Europa Park zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dat ook aansluit bij dat Disneyization er overgaat van productie, Mack Rides, naar consumptie, Europa Park. En dan snijdt hij... de drie verschillende domeinen van strategie aan, namelijk conceptual strategies, dus productinhoudelijke strategieën. Je hebt customer-based strategies, klantgebaseerde of eigenlijk gastgebaseerde strategieën. En als laatste heeft hij het over de environmental, social en governance strategies, dus eigenlijk de sustainability strategieën.
Ja, SDGs.
Ik moet zeggen,
ja, ga je gang.
Vooral bij die conceptual strategy, ik vond eigenlijk niet echt een economische strategie.
Nou, wat ik begrepen heb, is dat het hier vooral gaat over op het moment dat wij een park gaan ontwerpen. De tweede hoofdstuk, of die tweede paragraaf, customer-based strategies, dat is als het operationeel is. Dus ik heb een park, het is een operatie, wat kan ik dan doen? Hoe kan ik dan economisch, kan ik het winstgevend maken? Maar die conceptual strategy gaat meer over, we gaan een park ontwikkelen, waar moeten we allemaal aan denken?
Dus eigenlijk zijn meer conceptional strategies.
Daar zou je dan op zijn Ermentaats waarschijnlijk gelijk in hebben. wat ik overigens ontzettend sterk vond aan die park. Nee, ik was wel trots als ik zag hoe vaak ik daarin gerefereerd werd. Vond ik leuk. En ik ben niet gauw trots, maar toen dacht ik van, dat is wel gaaf. Ik heb al jaren gewerkt aan die economische kant. En dan is het niet met één quote, maar gewoon zijn heel ding wordt op gebaseerd.
Ja.
Dan heeft het een basis, heeft het nut, gaat mensen weer op verder. Ik denk, dat is nou precies van de wetenschap waar ik dan nog iets aan bijgedragen heb.
Ja, ja.
Vond ik tof. Ik was overigens toen gevraagd om met name dit hoofdstuk te schrijven. Dus ik zal niet al te kritisch zijn in het hoofdstuk, want er komt ook slomp over als je er eerst voor bedankt.
Ja.
Maar ik vond het wel fijn te zien dat er een aantal van die dingen bij de concept of strategy, dat heel bekend voorkwam.
Ja.
En wat met name natuurlijk heel leuk was, wat bekend voorkwam, is dat Cornelis het voorbeeld van Toverland noemt. Dus hier wordt gewoon Toverland als case wordt uitgewerkt. Nou, dat is dan dubbel trots, mag ik wel zeggen. Ja, wat ik een beetje jammer vond aan deze paragraaf, de conceptual, is dat het gaat eigenlijk voor het hele hoofdstuk. Het is vrij formeel in plaats van substantieel. Het is formele kennis, maar niet substantieel. Er worden geen concrete voorbeelden uitgewerkt en een handvatten aangereikt van hoe iets zou werken.
Klopt.
Terwijl wij krijgen wekelijks aanvragen over voor conceptual strategies. Dan moet weer een park ergens ontworpen worden. En ze bellen ons of ze mailen van jongens, wij gaan een park openen. En vorige week kwam er uit Eilat een aanvraag. We gaan een park openen.
Waar ligt dat, Eilat?
Dat ligt in Israël,
ja.
Aan de Rode Zee. Dus het meest zuidelijke punt van Israël. Mm-hmm. Het ligt eigenlijk op vier landenpunten. Dus Jordanië, Egypte, Israël en een stukje Saoedi-Arabië.
Okay.
Die liggen allemaal in die Rode Zee. En dat is een prachtig gebied. Schitterend weer. Er zit nog helemaal geen concurrentie. Het is 365 dagen per jaar. Prachtig weer. Dus ja, wij gaan daar een park openen. We gaan 50 miljoen investeren. En dat gaan 700.000 bezoekers gaat het opleveren. Dus wilden jullie dat voor ons ontwerpen? En denk, ja, dan kom je op die concepten strategies aan. Hoe gaan we dat dan terugverdienen? Die 50 miljoen, is dat überhaupt mogelijk? Nou, heb ik nou deze case eens even snel naar gekeken op de achterkant van een bierveeltje om te voorkomen dat ze een paar ton uitgeven aan, mm-hmm. aan het zomaar schetsen en dan uiteindelijk niks hebben.
Die plannen zijn toch vaak iets idealistischer dan de werkelijkheid, of niet?
Dan zei je iets. vrij eufemistisch weer. Nee, die zijn vaak zijn ze bijna van de pot gerukt, zou ik willen zeggen. Ja. Nee, wat we altijd zien is dat de investering veel lager is en dat de verwachting over de inkomsten veel te hoog zijn. En in dit geval, die 700.000, denk als je gaat kijken, wat er heb ik even naar gekeken naar hoeveel mensen wonen dan in een uur rijden, twee uur rijden van Eiland. En dan naar de vier verschillende landen. Ja, daar woont in een uur tijd 220.000 mensen. Een uur rijden, alle vier de landen bij elkaar. Denk, en toeristen komen er ruim 2 miljoen. Nou, kijken we even naar het voorbeeld van Toverland, wat hier in het boek wordt aangehaald. Dan praten we ongeveer over 40 miljoen in twee uur tijd. Nou, hier komen er een paar miljoen bij in totaliteit. Als we de hele markt van 2,5 uur, wordt wel gezegd, ja, mensen willen in dit soort landen verder rijden dan twee uur, want ja, er is helemaal niks. Dus laat het een beetje oprekken, heel positief. Dan kom je op een paar miljoen. Ja, en daar moet je dan 700.000 bezoekers uit halen. Nou, dat gaat al heel moeilijk worden. Sterker nog, dat gaat niet lukken. En helemaal niet met die 50 miljoen. Ik heb het even zitten doorrekenen. Als je zegt, we gaan 700.000 bezoekers gaan we hebben. Stel dat dat zou lukken met het catchment area. Dat er voldoende potentieel woont en dat er voldoende toeristen komen.
Dan heb je dus een marktpenetratie van bijna, ja, bijna een derde.
Ja, nou ja, dat is dus volstrekt irrealistisch. We praten over een paar procenten meestal. Hè. In het eerste catchment area, als je heel veel investeert, dan gaat dat misschien naar 10%, 12%, 15%. Ja, het ligt echt aan een aantal variabelen, waaronder het investeringsvolume er één is. Maar zeker met zo'n laag budget als 50 miljoen, moet je denken aan een percentage van misschien 6% ja. of zo in het eerste catchment area.
Want even voor de luisteraars, marktpenetratie, dat is hoeveel procent van de catchment area, dus je verzorgingsgebied, ook daadwerkelijk naar jouw product komt.
Ja, precies. Ja. Dus als 100.000 mensen wonen in een uur rijden en er komen 5.000 mensen, dan heb je 5% penetratie gehad.
Ja, ja.
Nou, en dus wat we in het verleden gedaan hebben, is heel veel benchmark van heel veel parken in de wereld gekeken van hoeveel mensen komen er nou, waar komen die mensen vandaan en hoeveel mensen wonen er in het verzorgingsgebied. En dan kun je een penetratieraad uitrekenen, dan heb je een benchmark. Nou, en dan zeg ik, oké, maar dit is een park met bepaalde content, dit is een themapark, dit is een pretpark, dit is een resortpark. Dus je kunt die benchmark, die kun je differentiëren naar de achtergrond. Dus voor themaparken zijn de penetratieraden anders dan voor pretparken.
Ja.
Voor resortparken is dat weer anders. Disney is helemaal een uitzondering, maar goed. Dus zo kunnen die allemaal op rij zetten. Ja, en dan krijg je een beetje een beeld van, ja, het zal zich waarschijnlijk ergens binnen deze grens begeven. Misschien is het dan geen 6%, maar het zal ook geen 12% zijn. Het zal misschien tussen de 4 en 8 zitten. Nou, als je nou dus even dat voorbeeld doorrekenend, als je stel je zou 700.000 bezoekers wel gaan krijgen, dan betekent dat we een park moeten gaan ontwikkelen met een gebaseerd op 700.000. Dus dan moeten we kijken hoeveel mensen komen dan op een gemiddeld drukke dag. We noemen dat een design day. Op hoeveel mensen gaan we dat nou baseren? Nou, stel dat we dat op ongeveer 1% zetten. het park is het hele jaar open, dan is het niet zo dat 700.000 gedeeld door 365 dat er 2000 bezoekers per jaar per dag komen.
Het is niet evenredig verdeeld.
Nee, dat is niet zo. In de zomer is het drukker, hebben mensen vakantie, et cetera. Dus nou, dat laten we dat even op 1% zetten. Dat varieert natuurlijk afhankelijk van allerlei variabelen, maar 1% dan zit je op 7000. Nou, die 7000 mensen, die zijn niet allemaal gelijktijdig aanwezig. Er zijn er wel, komen er wat eerder, gaan er wat later weg, et cetera. Dus er zit een bepaalde overlap. Afhankelijk daarvan zeggen, oké, dat is dan onze peak on site. En voor die peak on site moet je zorgen dat je voldoende capaciteit hebt in attracties. Nou, dat ligt ook weer een beetje afhankelijk van een pretpark, een themapark. Hoeveel heb je per uur nodig? Maar voor zo'n pretpark als deze, nou, laten we uitgaan van anderhalf, zeker anderhalf per uur. Dat betekent dat ik op een capaciteit uitkom van ongeveer 10.000. Dat noemen we een THRC, theoretische Theoretically Hourly Ride Capacity. Dus 10.000 per uur.
En anders hebben die mensen, wat je theoretisch gezien aan capaciteit zou moeten kunnen halen.
Om die mensen een leuke dag te geven. Anders staan ze veel te lang te wachten en ze te weinig te doen en zo.
Het is ook nog altijd de ORHC, of de OHRC. Ja.
De operational.
Dat is hoeveel je daadwerkelijk, hoeveel man je daadwerkelijk je attractie krijgt.
Juist, en dat ligt over het algemeen lager dan de THRC die wordt doorgegeven door de fabrikanten.
Ik vind het altijd mooi als je ik weet niet of het nog steeds zo is. Als je op de website van Mack Rides kijkt, staat bij de attracties die ze verkopen altijd Theoretical Hourly Ride Capacity, Operational Hourly Ride Capacity en Capacity at Europa Park. Dat is wel mooi dat ze dat doen, want dan heb je een beeld van oké, theoretisch allemaal mooi, maar hoe gaat het nou in de werkelijkheid? En dan moet ik wel zeggen, Europa Park, die hebben wel echt een fantastische operatie.
Maar dat scheelt heel veel. Maar die theoretische, die gaat er ook vanuit van dat die operatie heel strak is. En vaak in de zomer is dat niet. Dan heb je ook al personeel wat er niet elke dag staat te werken. Dus ze minder efficiënt bezig met inladen. Gasten die wat balloriger zijn en allemaal die ze helemaal snappen. Dus dan haal je die THRC niet helemaal. Maar dat is wel waarmee we gaan rekenen. En als je dan kijkt, wat kost nou THRC? Dan heb je een beetje een inschatting van, wat heb ik alleen al een rides nodig om zo'n park te bouwen? Nou, ik heb eens even zitten rekenen met de drie voorbeelden. Max en Moritz, de Baron en Symbolica.
Ja.
Nou, met de kennis die ik heb, is Max en Moritz kosten 15 miljoen. Heeft een capaciteit van 1800. Dat betekent dat één THRC, dus één persoon per uur, kost me 8300 euro. Als het de Baron 18 miljoen heeft kost en 900 THRC heeft, dan komt hij op 20.000 uit. En Symbolica 35 miljoen met een capaciteit van 1400, komt hij op 25.000 uit. Dat betekent, wel grappig, dat je drie Max en Moritzen kunt bouwen voor één Symbolica.
Ja.
Dan heb je dezelfde capaciteit met een gegeven bepaald budget. Maar dat betekent ook dat, als we hier naar gaan kijken, dat het ongeveer, het goedkoopste zit op 8300. Als ik 8300 keer die 10.000 die ik net had aan capaciteit nodig heb, dan zit ik op een investering van alleen al van 83 miljoen.
En ze wilden 50 miljoen.
En ze wilden 50 miljoen. Nou, is 8300.
Dream on, hè?
De 8300 is natuurlijk veel, want het is de Efteling, maar het is wel de laagste bij de Efteling. Mm-hmm. Maar als we 5000 nemen, wat een al realistisch is, dan zit je alleen al op 50 miljoen aan de rides. En rides is vaak 25-40% van je totale budget. De rest zit aan restaurantjes en winkeltjes, maar vooral infrastructuur en paden en de muziek en de thematisering, noem het allemaal op. Ja, dat betekent dat dit park zou 150 miljoen moeten kosten in plaats van 50 miljoen. En dan kun je 700.000 bezoekers zijn. En dat klopt ook wel, want dan zit je ongeveer op 200 euro per bezoeker.
Ja.
En dat heb je tegenwoordig wel nodig, 150, 200 euro. En dan zeggen ze in dit soort landen, dat argument horen we ook vrij vaak. Ja, maar hier is het een stuk goedkoper, arbeid is niet zo duur en alles is goedkoper. Dan denk ik, dat kan zijn, maar die achtbaan die moet ook echt uit Duitsland van Mack komen, of van Intamin, of van Vekoma uit Vlodrop.
Ja.
En de shippingkosten zijn ook niet laag. En dus je hebt wel wat personeel. Dus laat het in plaats van 150 miljoen, laat dan 120 miljoen zijn. Maar dat heb je wel nodig voor zo'n park. En die 700.000 ga je niet. Die ga je sowieso niet redden.
Klopt.
Dus ik denk dat. Zo'n voorbeeld had ik persoonlijk leuk gevonden. Daar vertel ik nou ook.
Ja.
om te zien van om het wat concreter te maken wat ze hier aan zeggen.
Ja. Ik vraag me af, Pieter, wat is hier nou strategisch aan? Want voor mij is dit eigenlijk veel meer een gegeven. Dit zijn je basisrandvoorwaarden, maar heel veel keuzes vallen daar toch niet in te maken?
Je zijn alle keuzes in te maken.
Ja?
dit zijn nou net de keuze die je moet maken van op hoeveel bezoekers gaan we het park designen? Hoeveel budget gaan we erin zetten? Hoe gaan we het budget verdelen? Gaan we een pretpark maken of een themapark? Dus gaan we heel veel aan thematisering doen? Gaan we 10, 20, 30% extra aan thematisering inzetten? Of niet? Dus ja, misschien kun je het ook zeggen. En die capaciteit, ik zei net, we zetten hem op 1,5 per uur, per persoon. Ja, als het meer themapark worden, dan kunnen we misschien naar de 1,3, 1,2. Als het echt een pretpark wordt, dan moet het meer richting de 2. Dat zijn hele wezenlijke strategische keuzes. En dat bepaalt uiteindelijk het succes ook in operations. Dus dit is, je hebt één keer de kans om het goed te ontwerpen. Mm-hmm. En daarna kost het klauwen met geld. Erik van den Brand heeft een keer een overzicht laten zien. Heel mooi. De mate van invloed die je hebt als directie op beslissingen en de kosten die er zijn. En dan zie je dat je in het begin dat er heel weinig kosten mee gemoeid zijn, maar dat de invloed van de directie enorm groot is. Want jij kunt bepalen, hey, we gaan een pandodroom bouwen of we gaan een Joris en de Draak neerzetten. Daar is nog weinig geld mee gemoeid. Je reist eens een keer naar Amerika om een achtbaan te bezoeken en denk, oh, dat is wel iets. Maar op het moment dat je gaat bouwen, ja, dan wordt je grip steeds kleiner. Dan komen allerlei partijen komen erbij. De kosten die schieten enorm omhoog. Want als je in het begin even een foutje had gemaakt met een bepaalde tekening, iets verkeerd hebt uitgewerkt, ja, dan schiet het de kosten omhoog. Dus dat is wel interessant dat in deze fase, concept of strategy, dat je volgens mij juist heel veel keuzes kunt maken. Mm-hmm. En dat het budget relatief beperkt is.
Nou, ik bedoel, dat begrijp ik. Maar de vraag die ik stelde, de aard daarvan was meer van, in hoeverre is dit nou dat je kiest voor één strategie? Of hoeverre kies je voor, ja, ik wil dit, maar ik heb dit. En dat je daar een beetje mee gaat spelen om dat een beetje naar elkaar toe te krijgen. Maar is dat strategie of
Ja, nou, ik denk dat dit de grote lijnen zijn. En ik zie strategie meestal als de grote lijnen.
Ja, ja.
Kijk, een keuze die je hier maakt, die is heel bepaald voor alles wat erna komt. Als je hier bepaalt, we gaan er toch meer een pretpark van maken. We zouden eigenlijk wel een themapark willen worden. Maar daar hebben we eigenlijk budget niet voor. We gaan er meer pretpark van maken. Ja, dat is een hele strategische keuze die je volgens mij maakt.
Ja, ja.
En zegt, nou, we zouden eigenlijk een capaciteit moeten hebben van op basis van ons design day van 12.000. Maar budgetair wordt dat lastig, we zetten hem op 10.000. Ja, dan kun je er vergif op innemen dat je wachttijden gaat krijgen. Dat mensen minder tevreden zijn. En die tevredenheid die werkt zich weer door aan loyaliteit. En word-of-mouth communicatie, et cetera.
Ja.
Dus de keuze die je hier maakt, die hebben heel lang na. En ik denk dat dit daarom een heel wezenlijk...
Ja, ik snap wat je zegt. Het zijn strategische keuzes inderdaad. Ja.
Met een lange termijn horizon, grote budgetten meegemoeid, complexe stakeholders, constellaties. Dus ik denk dat het wel een belangrijke strategische keuze is.
Hij vat het hier in één zinnetje samen, zegt hij. De conceptual economic strategy die hangt af van enerzijds de uniciteit van het park. En hij heeft het hier over de capability of its contents. En dan heb jij daar geloof ik in jouw model, in jouw boek van 2017 ook... Je hebt drie van die factoren opgenomen. Je hebt geloof ik availability of accessibility.
Ja, de formule die ik heb van de return on investment van een theme park investering, dat is de budgetbeslissing gegeven, de context, maand of werk van de content.
Ja, dan bij de content heb je drie van die exponenten.
Oh zo, ja. En dat is MOA, zeg maar. Motivation, opportunity en ability. Dus je moet gemotiveerd zijn om die content te verwerken. Dus als ik Harry Potter zie, ik moet wel Harry Potter leuk vinden om het überhaupt te willen verwerken. Ik moet de opportunity en ability hebben. Dat wil zeggen dat ik moet ook nog bepaalde voorkennis hebben. Ik moet snappen wie al die poppetjes zijn. Hagrid en zo. Maar ik moet ook de tijd hebben om het te verwerken. Als de Efteling reclame maakt op een bus, in die bus komen 80 km per uur voorbij gereden, dan staat een kleine letters op, blijf nu overnacht in het prachtige sprookjesachtig, lalala. Ja, ik heb wel de motivatie om het te verwerken, maar ik heb niet de gelegenheid om dat met te snel gaan. Nee. Dus die drie factoren die bepalen uiteindelijk wel of content überhaupt werkt.
Zou je dat met capability of contents bedoelen?
Ja, dan vroeg ik me af wat die daar precies mee bedoelt. Ik zag het wel staan.
Ik moest erbij aan die drie exponenten denken van jou in elk geval.
Ja, dan is hij even uit zijn context getrokken en slechts als een van de drie is hij benoemd.
Ja. Nou, dan heeft hij het over de attraction mix, die bepaalt, draagt daar ook aan bij, en de ride capacity, die je net al noemde. Ja. En hij zegt dat alles uiteindelijk om voldoende aantrekkingskracht te bewerkstelligen, te verzorgen dat mensen lang in je park blijven. Dus
Halos, de average length of stay.
Length of stay, precies. Repeatability, dus herhaalbezoek. En 4 uiteindelijk of het waarde heeft voor de gast.
Ja. Nou ja, die Alos, dat is een vaak vergeten designfactor. En vaak nemen die gewoon een soort gegeven aan. We zien het vaak als een soort uitkomst van ons design. Ja. We gaan iets maken, we zien wel hoe lang mensen verblijven. Terwijl je moet het andersom doen. Want als ik nu naar deze investering ga kijken, dan ga ik... Ik moet het eigenlijk terugverdienen. En hoe verdien ik het terug? Doordat er 700.000 bezoekers moeten komen en die moeten geld uitgeven. Nou, hoeveel geld geven die uit? Dat is afhankelijk van hoe lang ze blijven. Ik heb in Eilat een beetje uitgerekend dat ze daar een uurtje vertier kost ongeveer 7,5 euro. Dat betekent als dat park gedesigned zou zijn dat mensen er 4 uur zouden blijven, dan zou een ticketprijs 30 euro zijn. Want 4 keer 7,5 is 30 euro. Nou, dan moeten we een korting aan geven. We hebben abonnementhouders. Ik geloof dat er in Eilat geen BTW was over dit soort diensten. Maar er moeten allerlei kortingen af. Groepstickets, et cetera, scholen. Dus nou, laat ik 70%, 75% van die 30 euro overhouden. Dan hou ik bij 75% hou ik 22,50 over. Hè?
Ja. Ja.
En dan wordt er nog een tientje ongeveer uitgegeven naar eten en drinken en parkeergeld en retail en dat soort zaken. Dan zit ik uiteindelijk op een omzet per bezoeker van 32,5 euro.
Ja.
Nou, dan heb ik dus 700.000 bezoekers keer 32,5 euro. Hoeveel is dat? 21, 22, 23 miljoen even uit het hoofd. Dat is mijn omzet. Ik had een investering van 150 miljoen. Nou, de meesten zeggen dan, oké, 150 gedeeld door 20 miljoen, laten we 25 miljoen van maken qua omzet. Oh, dan heb ik in 6 jaar terugverdiend. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar.
Nee, klopt.
We maken ook nog maar kosten, hè? Dus van die, zeg maar, die 25 miljoen omzet, laten we het gunstig rekenen. Houden we onderaan de streep, we noemen dat de EBITDA, een procent of 30 over. Dan laten we zeggen 7,5 miljoen. En de rest is personeelskosten, 30% van mijn omzet of 35%. Ik doe nog 5 à 10% de marketing. Ik heb nog wat maintenance, 2 tot 5%. Ik heb nog verzekeringen, ik heb personeelskosten. Ik heb personeelskosten had genoemd, maar kantoorkosten. En zo kan ik even doorgaan. Dus onderaan streep hou je misschien 30% over, dus 7,5 miljoen. En dan moet je 150 delen door 7,5 miljoen.
Dan ben je lang bezig.
Dan ben je al 20 jaar bezig.
Ja, ja.
En dan zijn we er nog niet. En dan wil ik het nog ietsje scherper stellen. Die 150 miljoen die geef ik vandaag uit. Maar die 7,5 miljoen die komt elk jaar binnen. Dus over 20 jaar krijg ik ook nog een keer 7,5 miljoen. Nou, met de huidige inflatie is die 7,5 miljoen over 20 jaar... is nog een paar dubbeltjes waard. Nee, maar die is natuurlijk veel minder waard. Dus wij moeten het eigenlijk, wat we noemen, controleren voor de... we noemen dat de vermogenskostenvoet.
Mm-hmm. Goed, dus, dat is lastig. Dat moet je even uitleggen.
Ja, wat kost geld? Ik heb eigen vermogen en vreemd vermogen. Mm-hmm. Vreemd vermogen is iemand die zegt... ik wil wel jouw geld lenen. Ik wil een bank leent jouw geld. Die zegt, nou, daar wil ik 5% rente op hebben of zo. Of 10%. En het ligt een beetje aan de landen. Of niet een beetje. Het ligt heel erg in welk land je bent. Hoe groot het risicoprofiel is. Hoeveel bereidheid de bank heeft... om tegen een gunstig tarief jouw een lening te geven. En je hebt de... mensen stoppen er ook eigen geld in, eigen vermogen. Maar ja, daar wil ook een bepaald rendement op. Nou, het gemiddelde daarvan, dat de vermogenskostenvoet. En op zijn Engels de weighted average cost of capital. Nou, laten we die op 8% zetten. Mm-hmm. Dat betekent dat die 7,5 miljoen, die is volgend jaar nog maar 7,5 miljoen gedeeld door 1,08 waard.
Mm-hmm.
En over 2 jaar, 7,5 miljoen gedeeld door 1,08 tot de macht 2. En over 20 jaar, 7,5 miljoen gedeelte 1,08 tot de macht 20. Ik kan dat even niet hoofdrekenen, maar doe dat maar. Dan zul je zien dat die 7,5 miljoen niet meer zo gek veel waard is.
Maar die rente, die blijft wel steeds hetzelfde.
Ja, dus uiteindelijk duurt het heel lang voordat je terugverdient hebt. Want je hebt nu je geld al uitgegeven. En ja, dus waarschijnlijk heb je dan 25 jaar nodig of zo om terug te verdienen.
Ja.
In dit vooral. Dus ja, we gaan 50 miljoen investeren.
Vaak is dat met 10, 15 jaar of niet dat je ja, nog terugverdient.
Ja, precies.
Ja.
In die orde van grootte zou het mooi zijn. Ja. Maar ja, het ligt er ook aan of je een tijdelijke groei... op lange termijn een tijdelijke groei gaat krijgen... of een permanente groei. Als je in Toverland kijkt, die is aan het investeren op een permanente groei. He, die zitten nu op 1 miljoen en dan gaat naar 1,5 en misschien nog wel naar 3,5 miljoen of zo. Dat is, dan is de tijdshorizon dus langer, hoeft er korter, minder snel terug te verdienen. Maar een Efteling, ja, die moet gewoon in een kortere tijd, die zit een beetje aan de maximum, een kortere tijd te terugverdienen. Dus daar ligt het wat anders voor.
Ja.
Maar een tijdshorizon van 10, 15 jaar, dat is wel heel normaal, ja. En zodra je dit soort verhalen hoort van we gaan er 50 miljoen investeren, 700.000 bezoekers en we hebben het over 3-4 jaar denken we terugverdiend hebben, dan is er iets niet helemaal goed gegaan in de berekeningen die ze aandragen.
Ja. Dus samenvattend, je kunt hier een hoop strategische keuzes maken. In inderdaad attraction mix, capacity, uniqueness, dat soort zaken. Waarmee je op de lange termijn economisch succes kunt
Ja, precies. Ja, en je zet de basis voor het park neer. En dus ook het economisch succes. En daar is het in de tijd bij Disney natuurlijk in Parijs ook een beetje fout gegaan. Omdat met overcapitalized is neergezet. Dus met eigenlijk veel te veel geld is het, is het neergezet. Dan verwacht je dat er heel veel bezoekers zouden komen die veel zouden investeren. Dat er veel bezoekers zouden komen die veel zouden besteden. Nou, het is allemaal niet waar gebleken. We zijn met name toch ons sommige mensen hun eigen eten en drinken mee. Ook al mocht dat niet. We kennen alle verhalen dat er geen alcohol mocht. Dus dan komen we niet. En dat is allemaal veranderd. Dus die bezoekersaantallen van 18 miljoen die ze oorspronkelijk ooit bedacht hebben, die vielen al tegen. Die gingen naar richting de 12 miljoen. Dus ze hadden door de keuze die ze gemaakt hadden, enorm gehad. En als we hierop doorgaan. Jij bent bij de Floriade geweest. Je hebt er ook iets van gevonden.
Ja.
Maar dat is natuurlijk conceptueel. Als je dit, zoals ik het nu doorreken, dat voor een Floriade doet. Ja, dan denk ik dat Hans van Driem gelijk heeft dat er iets goed fout is gegaan.
Ja, ja.
Want dat gaat natuurlijk nooit uitkomen. En dus moet je op een andere manier moet je naar de lange termijn kijken van gebiedsontwikkeling. En moet dit een middel zijn tot die gebiedsontwikkeling. Maar dan moet je het wel op die manier neerzetten. En, niet
en
zeggen,
daar eerlijk over zijn. Ja.
En daar eerlijk over zijn. En niet zeggen, dit moet als zodanig moet dat succesvol zijn. En daarom gaan we zoveel bezoekers waarschijnlijk hebben tegen deze per cap spendings. Maar die per cap spendings hebben ze niet gehaald. In bezoekersaantal ook niet. Dan hadden we van tevoren hadden het kunnen bedenken. En dat betekent ook dat het een veel gezelliger, aangenamer park was geweest. Want dan had je het gewoon kleiner gemaakt en sfeervoller. In plaats van dat het hele grote uitgestrekte ruimte zijn waar bijna niemand komt. En dat is wat hier bij Concept of Strategy, waar het eigenlijk over gaat.
Heel benieuwd naar 2032.
Ja, ik mag toch hopen dat we dan eindelijk eens een keer de les geleerd hebben.
Maar... Hey, jij had het over Disney, dus dat die conceptuele strategie, dat zat daar misschien wat minder in elkaar. En dan druk ik me meer voorzichtig uit.
Maar dat ging over prijzen.
Ja. Ja, dat klopt. Misschien is dat een mooi bruggetje naar het volgende onderdeel. Want dat is wat je straks zei. Customer-based strategies, dat is eigenlijk voor als het park al staat. Wat kun je dan nog aan strategie gaan doen?
Ja, en daar vind ik het wel leuk. Daar komt hij met een aantal concrete voorbeelden van. Ja, je kunt je catchment area uitbreiden. Je kunt verzorgen dat je wat andere soorten producten aanbiedt. Je kunt zorgen dat je meer herhaalbezoek krijgt. Secondary spending mogen krijgen, dat mensen meer gaan eten en drinken. Je seizoen verlengen. Dus nou wordt het eigenlijk heel concreet.
Ja.
Length of stay verlengen.
Klopt. Weet je, het zijn eigenlijk allemaal verschillende manieren om aan marktverbreding te doen. Dus meer mensen naar je product te krijgen. Of marktverdieping, om meer uit de bezoekers te krijgen die je product al bezoeken. Of daar gebruik van maken.
Ja. Ja, Ansof heeft zo'n model gemaakt, hè? Met marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling en marktdiversificatie.
Ja, klopt.
En dat is een globaal model, voor heel veel markten toepasbaar. Maar je kunt hem ook heel specifiek voor pretparken bekijken. Denk, ja, marktverdieping. De marktverdieping betekent dat ik bij bestaande gasten mijn bestaande product ga verdiepen.
Ja.
En ik ga verder penetreren in die markt. En hoe doe ik dat? Ja, door soortgelijke producten die ik al heb, nog scherper aan te bieden bij dezelfde soort doelgroepen. En zorgen dat mijn penetratiegraad dus omhoog gaat bij de bestaande bezoekers. Je kunt zeggen, ik ga aan marktontwikkeling doen. Ik ga me richten op internationalisering. De buitenlandse markt, die hebben we op dit moment nog niet. Daar is de Efteling mee bezig. Hè? Maar heel veel Franse markt, Engelse markt.
Chinese, Israëlische markt.
Oh ja, ook allemaal?
Ja. Ja.
Dus mensen uit Eilat komen allemaal hier naartoe.
Ja, wie weet.
Ja, dan komt dat ze daar geen pretpark hebben.
Ja. Als ze dan de Efteling als referentie hebben en ze krijgen daar zo'n nieuw park, dan gaat dat nieuwe park misschien nog wel eens tegenvallen, denk ik.
Voor die 50 miljoen wel, denk ik.
Ja.
Nee, maar goed, dat is inderdaad de Efteling. Dat is marktverbreding. En zo kun je ook productontwikkeling. Dus dat je voor bestaande gasten, je bestaande bezoekers, een nieuw product helpt ontwikkelen.
Ja. Ja.
En je kunt allebei nieuwe gasten en nieuwe producten, dan krijg je diversificatie. En dat is in termen van Efteling zouden zijn dat je Efteling TV en dat soort zaken, waar ze geloof ik mee gestopt zijn, maar dat soort contentontwikkeling die niet echt direct in de fysieke wereld van het park een plek krijgt, maar daarbuiten, dat zou marktdiversificatie of diversificatie zijn.
Europa Park zet daar wel weer heel erg op in, hè? Met Mark Media en Happy Family, Adventure Club of Europe.
Ja. Op alle fronten, maar ook met Adrenaline.
Ja, zeker. Klopt. Ja. En You'll Be.
En You'll Be inderdaad, nou weer met de nieuwe. Oh, dat was er trouwens een 1 april grap, hè? Met die You'll Be, die Maggie Ride van...
Ja, met die avatar die in de achtbaan kon zetten. Ja. Dat klopt. Ja, was er ingestonken of niet?
Nou ja, ingestonken. Ik denk, het is toch helemaal normaal dat het tegenwoordig kan. Dat kan een chat GPT kan dat nog wel ontwikkelen. Dus waarom zou dat niet kunnen, dacht ik. Maar goed, ja. Ja, ik ben af en toe te onnozel, argeloos met dit soort dingen, geloof ik.
Ach ja. Ja, dan ben ik weer met die conceptual strategies, dus dan vullen we elkaar weer aan. Ja, ja, stond daar nog wat bijzonders tussen? Ik vond het eigenlijk allemaal heel helder, vanzelfsprekend. Mooi overzicht.
Nou, wat mensen met dit hoofdstuk wel doen, is met wat concrete voorbeelden. Het leek wel alsof de auteur heeft gedacht, ja, ik moet het concept, nou ja, ik noem het conceptueel, maar het hoofdstuk moet ik een bepaalde indeling geven. Hey, ik heb drie richtingen. Ik kan het conceptueel, ik kan het customer based en dan die SDK doen. Ja, dat is wel interessant. Maar eigenlijk weet ik over die tweede het meeste vertellen. Dus daar ga ik een beetje op uitweiden.
Ja.
En dat voelt hier een beetje. Ook qua voorbeelden, er worden heel veel voorbeelden genoemd. Aansprekende voorbeelden, duidelijke voorbeelden. Herkenbare voorbeelden. Dus,
ja. Kunnen ze doorheen gaan? Dan wordt het ook iets, levendiger voor de luisteraar. Bijvoorbeeld expanding the catchment area. Dat is denk ik Toverland een mooi voorbeeld van, of niet?
Wat ik net zei, je kunt er Duitsland bij trekken. Als je het in de eerste instantie nog niet doet. We hebben toen een tijd, toen we bij Toverland zeiden, we gaan van een indoor pretpark voor kleine kinderen een all-weather themapark voor het hele gezin worden. Hebben we gezegd, dan gaan we het product gaan we aanpassen. Maar dan wordt het ook interessanter, omdat het voor de hele familie wordt, om voor verder weg te komen.
Ja.
Dus kleine kinderen, ja, die gaan geen 2 uur op de achterbank zitten. Kinderen van jaar 4, 5. Op het moment dat je zegt, voor de hele familie kan dat wel. Dus toen werd het catchment area werd ook uitgebreid. Toen werd het eerst 1,5, nou zit op 2 uur catchment area waar mensen vandaan komen. Dus dat is inderdaad een uitbreiding van dat catchment area.
Ja. Tweede, dan noemt hij het bezoekerspotentieel beter benutten. En hij noemt hier heel snel het voorbeeld van Second Gates. Valt dat onder bezoekerspotentieel beter benutten?
Ja, nou, daar zat ik ook nog even over na te denken. Ja. Van, is dat wel zo handig om dat hier zo op die manier te duiden? Maar ik snap wel wat hij bedoelt.
Zo grappig, hij noemt hier de opening van het Walt Disney Studios Park. Volgens mij was dat niet echt een bewuste keuze, maar meer een verplichting die ze hadden vanuit de Franse staat.
Ja, dat klopt. Ja,
ja, ja.
Nou ja, Rolandica als voorbeeld.
Ja. Ferrari Land in PortAventura.
Ja.
Ja. Nou, dan heeft hij increasing the share of repeaters, dus herhaalbezoek stimuleren.
Ja, ja, ik denk dat een belangrijke doelstelling is voor veel parken.
Alhoewel dat wel ter discussie staat. Hè? Want als je recent die berichtgeving ziet, dat ze sommige parken van de abonnementen afstappen.
Ja, maar goed, abonnementen is nog iets anders dan herhaalbezoek.
Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Ja.
Kijk, herhaalbezoek is dat ik denk, eerst kwam ik eens in de 5 jaar bij de Efteling en ik ga er eens in de 3 jaar van maken. Maar dat is iets anders dat je abonnementhouders hebben die gemiddeld 11 keer komen.
Ja, ja of vaker.
Ja. Ja, maar goed gemiddeld. Maar ja, nee, dat klopt. Je hebt abonnementhouders die er elke dag zijn. Dus ik snap dat die abonnementhouders een beetje dat onder druk staat. Want je financiert gewoon enorm. Je betaalt 200 euro en je komt gewoon gemiddeld 10 keer, dus 20 euro per keer. Maar het idee van we moeten meer herhaalbezoek. Mensen moeten wat vaker komen. En niet steeds op nieuwe richten. Ik denk dat wel een juiste strategie is.
Ja. Dan hebben ze het over het wegsnoepen van bezoekers bij je concurrenten.
Ja.
Ja. En ze noemen dan het voorbeeld van bijvoorbeeld special events. En daar heeft Erwin ook zo over het geloofd hebben gezegd. Als één park een Halloween seizoen aanbiedt, dan gaat dat werken. Maar inmiddels biedt bijna elk park een Halloween event aan. En in hoeverre kun je dan nog wegsnoepen bij andere parken aan de hand van special events?
Ja. Nou ja, we zien qua Halloween dat het in ieder geval over waar het is dat het wel een eclatant succes is. Dus, en waar ze dan vandaan komen. Misschien zijn het wel repeat die meerdere van dat soort dingen doen. Heet dat niet officieel repeaters, maar dat ze wel in één seizoen meerdere Halloween dingen aftikken. Maar ja, qua strategie is dat een busstrategie. We gaan ze wegkapen bij een andere. Nou, wat wel belangrijk is dat je je park heel duidelijk onderscheidend positioneert.
Ja.
Maar dat doe je meer op lange termijn en niet met de gerichte strategie. Ik ga ze wegkapen.
Nee. Ja, nee. Weet je waar ik me nog zou kunnen voorstellen? In het geval van Orlando. We zorgen dat ze on-property blijven bij ons en niet naar Universal gaan.
Ja.
Maar ja, in hoeverre haal je ze dan weg bij Universal?
Ja, je houdt ze bij jezelf.
Ja, ja precies.
Ja, eigenlijk van je eigen kracht in plaats van dat je probeert weg te halen bij de concurrent.
Ja.
Ja.
Nou, andere strategie is het verlengen van de verblijfsduur. Dus die ALOS omhoog gooien.
Ja, nou dat is wel heel belangrijk. Ik gaf net het rekenvoorbeeld van Eilat. 7,5 euro per uur. En als we naar 4 uur blijven, is het 30 euro. Maar stel nou dat we in staat zijn om die mensen 6 uur te laten blijven in ons park. Dan mogen we opeens 45 euro entreegeld vragen. En dan gaan we ook meer secondary spending krijgen. Dus die ALOS is echt een hele wezenlijke knop waar je aan kunt draaien om succesvol te zijn als themapark.
Juist. Nou, en meteen daaraan gerelateerd noemen ze het stimuleren van secundaire uitgaven. Dus secundaire bestedingen zoals horeca stimuleren, merchandise stimuleren. Nou, daar zien we ook voorbeelden van. Zeker bijvoorbeeld Star Wars Galaxy's Edge.
Ja, absoluut.
Daar kom je niet aan een lightsaber onder de $150, nee, volgens mij.
$225, dus, dacht ik. Ja, ja, ja. Dus, ja, we noemen vaak we noemen de primaire spending noemen wat je aan ticket binnenkrijgt. Hè? En secondary is eigenlijk al de overige. Eten, drinken, parkeren, de spelletjes doen. Ja.
Dan hebben ze het over expanding the core business. Dan komen ze met die voorbeelden van bijvoorbeeld ook in de media. Eigenlijk meer de diversificatie. Hè? Dus je gaat ook in de media zitten. Je gaat ook bedrijfsevenementen aanbieden. Bijvoorbeeld Fantasieland heeft heel lang dat Fantissima gehad.
Ja, klopt.
Echt puur om dinnershows aan te bieden. Ook voor groepen, dat soort zaken. Dan hebben ze als andere strategie expanding the season. Nou, een mooi voorbeeld is natuurlijk de Efteling die... inmiddels in 2010 was, geloof ik, zijn ze naar 365 dagen open gegaan.
Ja. Ja, ja, is dat expanding? Ja, dat is letterlijk expanding. Ja. Maar wat we al heel lang bij veel parken merken is dat die, met name die schouderseizoenen die gevuld moeten worden. En de schouderseizoenen die zitten een beetje. We hebben het hoofdseizoen, hè? Juni, juli, augustus, dan is het allemaal prima. Maar de voor en daarna. Nou, daarna hebben we Halloween gevonden. Dus en dan krijg je een beetje de opmaat naar kerst. Ja. Maar dan valt er weer een enorme dip. Ja. Januari, half januari, februari, maart. Wat doe je daarmee? Ja, een Spring Festival of zo. Dus je ziet in Orlando dat ze daar heel veel dingen mee doen. En wij zijn nog vrij terughoudend, vind ik.
Ik moet zeggen, ik stond gisteren, ik had een zwak moment. Ik heb even wat filmpjes op zitten zetten van het Epcot Flower and Garden Festival.
Dat is inderdaad een slap.
Ja, nou, maar ik moet zeggen, wat ze daar allemaal uit de kast trekken aan tijdelijke vlindertuinen, ja, overal planten, bloemen in het park. Ja, ik vind dat echt een van de highlights die ik ooit heb meegemaakt als het aankomt op seasonal events.
Ja, dat vind ik ook. En dan krijg je een combinatie van strategieën. Want dan zeg ik, ik ga mijn seizoen ga ik uitbreiden, maar gelijktijdig zorgt dat voor herhaalbezoek. Dan denk ik, ik wil gewoon twee keer in het jaar naar Epcot toe. Ik wil in het begin van het seizoen. Ja. Naar de Spring Festival. En ik wil het eindseizoen wil ik naar de Fine Wine Dine. Around the World eten en drinken.
Ja, Food and Wine Festival.
Food and Wine Festival, ja. Precies.
Ja. En inmiddels heb je ook het Arts and Culture Festival. Ik vind het zo mooi hoe dat ze daar vooral die secondary spending stimuleren. Want je hebt dat Food and Wine Festival. Daar kun je een boekje krijgen. Ja. En dat is dan een soort speurtochtboekje met letterlijk vakjes om aan te kruisen. Deze snack heb ik gehad. Ja. En dit drankje heb ik gehad. Om dan zeg maar in te spelen op een soort mijn kwartet wel vol krijgen.
Nou ja, het werkt wel. Ja. Heel veel. Ja.
Ja. Ja. Dus dat zijn zo de voorbeelden waarbij je aan de slag kunt als je park er al staat. En in te spelen op de markt eigenlijk.
Ja, precies. Nou, ik vond dat wel een heldere paragraaf.
Ik ook. Daarna krijg je het stukje wat wij dan de sustainability strategieën noemen.
Ja.
Ja.
Ja, precies dat. Ja.
Ja.
Vanuit het perspectief, het gaat primair om profit. Daarnaast moeten we nog wel people en planet in de gaten houden. En dat wordt steeds belangrijker. Maar hij wijkt daar een beetje uit met buiten onze branche van pretparken, van hoe belangrijk het allemaal is, wat er gebeurt. En legt daarna nog eventjes de link van, ja, bij Port of Duur beginnen een aantal concrete dingen te gebeuren. In het rapport van Walt Disney Company staan een aantal strategieën die zijn, of een aantal strategieën, een aantal keuzes die gemaakt zijn. Met betrekking tot SDG. En in Liseberg zijn ze actief. En dan heb je het zo'n beetje gehad.
Klopt. Ik, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Hoe wordt er in de industrie met sustainability omgegaan? Ik heb het idee, het begint steeds meer te komen. Je hebt bijvoorbeeld ook IAPA, die organiseert Sustainability Days. Je hebt Port Aventura, die heeft voor het eerst hebben die een carbon neutral certificaat gekregen. Ja. Ik moet zeggen, als je door Port Aventura loopt. Ik heb daar eens een keer een event gehad vanuit de Themes Entertainment Association. Daar liet ze een filmpje zien van wat ze allemaal aan sustainability doen. En als je erop gaat letten, dan overal zie je recycled paper, recycled plastics. Je ziet overal de prullenbakken staan met drie verschillende bakken. Dan valt je inderdaad op hoeveel ze eraan doen. Ze hebben ook echt iemand in dienst die echt bewust met sustainability dat hele bedrijf laat kleuren. Dus ja. Ik vond het wel mooi om te zien, hoor.
Ja, het mooie vind ik eigenlijk daar dat ze ontzettend veel aan doen en dat je als gast niet zozeer in de gaten hebt. En dat is de kunst. En dan moeten we even toch even complimenten geven aan hoe de Efteling ooit is begonnen met Holle Bolle Gijs. Dat is gewoon sustainability avant la lettre.
Ja, klopt.
Op een hele duurzame manier zorgen dat de park schoon is en en dat zou je nu eigenlijk weer willen oppakken. Nieuw leven willen inblazen. Dat je op die manier, zonder dat de gast in de gaten heeft, eigenlijk dat de experience verhoogd wordt door hetgeen wat je doet. En wat we nog te vaak zien is dat de experience minder wordt. Doordat er aandacht wordt besteed aan sustainability. Ik moet mijn afval scheiden. Dan sta ik daarna te denken in welk bakje ik het moet stoppen. En dan kom ik nooit uit. Er staan drie bakken. Denk ik, is het naar links, rechts of is het... En kun je zeggen, nou ja, weet je, wij organiseren dat aan de achterkant.
Mm-hmm.
Dan heeft de gast er last van. We doen het wel aan. Alleen, ja, het kost een hoop extra geld. En daarom vind ik het interessant dat ze aangeven, we stoppen dat in het hoofdstuk over dat economische.
Ja.
Het gaat met name ook over die profitkant. Maar vergeet het niet, parken, het is heel wezenlijk dat iets eraan gebeurt. En je zult merken dat als je dat niet doet, dat je op lange termijn dat gasten zich tegen je gaan keren.
Ja.
En dat denk ik ook. Alleen, dat zal nog niet zo snel 1, 2, 3 zijn. Oh, zij doen er niks aan. Het is wel als je er haaks tegenin gaat, dan zal het op korte termijn, denk ik over de komende 5 jaar misschien, gaat dat averechts werken.
Dus nou, kijk maar als hoe het nu gaat bij het dolfinarium. Hè? Dan noem je ook wel iets wat ethisch steeds meer in opspraak begint te komen. Maar die krijgen regelmatig nog felle kritiek over zich heen.
Ja. Nou ja, dat zijn de voorbeelden die als je er echt haaks tegenin gaat, dan werkt tegen je. Hey, maar ik denk dat heel veel parken het wel aan de achterkant aan het organiseren zijn. Dat begint op de manier van de zonnepanelen en energie voor de auto's en dat soort zaken. Waar ook nog een duidelijk economisch perspectief in zit. Maar heel veel parken zijn nu ook wel een beetje op de achtergrond wat andere dingen aan het organiseren.
Ja.
Met inderdaad geen plastic rietjes meer. Met een bepaalde manier van recyclen. Maar ook inclusiviteit, wat eigenlijk hoort bij zo'n sustainability. Het staat in de kinderschoenen, denk ik. En ik ben blij dat de Japan er heel veel aandacht aan besteedt. Elke keer staat het consistent op het congres. Er wordt hier ook aangegeven, de Blue Loop congres geweest vorig jaar.
Ja, Green Loop. Hè?
Ja, Green Loop. Ja. Van Blue Loop. Maar specifiek over hoe gaan we om met sustainability.
Ja, klopt.
Dus het staat duidelijk op de agenda. En het zal nodig zijn. Want ja, we kunnen niet verder zoals we nu verder gaan. Dat is duidelijk.
Ik denk het is ook goed om te realiseren dat het product attractiepark is gewoon iets wat een enorme impact heeft op omgeving, op maatschappij. Je ziet nou die hele discussie rondom of de Efteling mag uitbreiden. Hoe dat de lokale gemeenschap daar aan denkt. Hè? Dus het heeft gewoon veel impact op de directe omgeving. En zowel sociaal, gouvernementaal, omgevingsbeleid. En dat moeten we ons ook realiseren.
Ja, nee, zeker. Ja, ik ben met de Efteling ben ik heel fel geweest. Iets te fel heb ik me ook, geloof ik, al mijn excuus voor aangeboden, ook al publiekelijk. Ik er wel vrij fel mee geweest. Maar ik denk wel, als je duurzaamheid zo belangrijk vindt, dan moet je dat ook walk your talk. Dan moet het niet alleen over het economisch gaan. En zeker niet bij dat soort grote bedrijven.
Ja.
Gelijktijdig zie ik zit nu met een boek voor me, zie ik hier het plaatje van Dreams. Van PortAventura. Dat is zo'n huis waar dan kinderen met ernstige ziektes terecht kunnen. Denk, ja, dat heeft de Efteling met Villa Pardoes al tientallen jaren. Hè? Dat zijn dingen waar we eigenlijk niet eens mee realiseren. Maar als je kijkt wat ze al aan activiteit ondernemen op dit gebied, is dat natuurlijk al heel veel.
Ja. Die auteur die valt het eigenlijk samen onder drie pijlers. Dus enerzijds heb je de environmental dingen. Dat zijn de dingen die we eigenlijk traditioneel kennen als de groene dingen een beetje. Hè? Dus bijvoorbeeld klimaatverandering, hoe dat ze daar aan bijdragen dat een halt wordt toegeroepen. Bodemverontreiniging, waterverontreiniging, hernieuwbare energie. Dat valt wel een beetje onder die environmental kant. Tweede pijler die noemt, dat is een beetje de social kant. Dus dan heb je vooral over donaties, bijdragen aan goede doelen. De impact die je als park hebt op de lokale gemeenschappen. Hoe dat je daaraan bijdraagt. Bij de Efteling hebben ze geloof ik de stichting die nog steeds een aantal piekprijzen uitreikt. Nou, dat soort zaken. En als derde noemen ze governance. Governance, dat gaat ook over dat je zorgt dat iedereen goed gerepresenteerd wordt. Dus hier komt eigenlijk dat inclusie wat de laatste tijd steeds meer van belang is, komt daarbij kijken. Maar ook dat iedereen erbij wordt betrokken, dat iedereen toegang heeft. Dat je bepaalde trends, dat je daarin meegaat. Nou, je ziet waar het in Orlando toe geleid heeft met die DeSantis, doordat Disney zich heeft uitgesproken daarover. Dus het zijn een beetje die drie pijlers waaronder die samenvat hoe je als organisatie ook op een sustainable manier met strategie bezig kan zijn.
Ja. Ja, fijn dat het ergens in het boek een plek heeft gevonden.
Ja.
Wat we al eerder hebben gegeven. Ik denk dat dit gewoon een hoofdstuk als zodanig wel mag gaan krijgen. Hoewel het op korte termijn, in de komende 5 jaar, 10 jaar misschien, nog niet zo heel hard gaat lopen, denk ik, dan er ooit wordt gezegd.
Weet je wat ik
moet er wel voor sorteren. En op lange termijn is het echt iets wat aandacht aan besteed moet worden. En dat is ook, ja, je, het zijn kleine stapjes die je moet gaan maken. Je moet gewoon beginnen, dat heb ik al eens ergens gehoord tijdens presentatie over sustainability. Begin gewoon met de eerste stap. Het is niet zo moeilijk. Begin gewoon met alle rietjes eruit gooien, de plastic rietjes. Begin met dit soort simpele dingen. En pak daarop door. En dan ben je langzamerhand ga je sustainable. Er hoeft niet altijd een hele strategie achter te zetten. Dat kan ook gewoon trial and error aanpakken, doen, leren, doorpakken, et cetera.
Ja, ja. Ja, want anders dan... Disney heeft ooit gezegd... We need deadlines. Anders blijf je oeverloos lullen over hoe je het kunt aanpakken. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan doen.
Precies. Degene die dit jaar waarschijnlijk kampioen van Nederland wordt met voetballen... is toch niet lullen, maar poetsen.
Ja.
Geen woorden, maar daden. Ja, Feyenoord dus. Ja. Ja, ik ben er niet zo voor, maar het is, dat mag. Hè. Die zijn er ook.
Komt de tijd over, hè. Dus,
ja, precies. Ja.
Ja, nee, wat ik wel graag zou zien is eigenlijk een beetje een overzicht van wat doet deze industrie eigenlijk allemaal aan sustainability zaken. Wat ik ook wel graag zou zien is dat parken heel bewust bezig zijn met dit is wat we allemaal doen, dit is waarom we kunnen bijdragen binnen bijvoorbeeld die 17 Sustainable Development Goals. Maar dat ze ook helder zijn over, ja, weet je, die 17 Sustainable Development Goals, daar gaat het ook over food production en over dat honger de wereld uitgaat. Dat zijn zaken waarin ze misschien op een minder directe manier aan kunnen bijdragen. En dan vind ik ook wel dat ze mogen zeggen, oké, dit is waar we bewust voor kiezen om daar niet mee aan de slag te gaan. Dan heb je ook een gerichte beleid, dit is wat we wel doen, dit is wat we niet doen. En wat we wel doen, daar gaan we voor de volle 100% op inzetten.
Nou ja. Keuzes.
En laat daar maar eens een benchmark over verschijnen.
Ik denk dat er wel gebeurt bij de apen. Die zijn op alle mogelijke manieren zijn die bezig met dingen te meten, in kaart te brengen, alle benchmarks. Ik zocht toen straks nog even het rapport, de economic study van IAPA, die onlangs uitgebracht. En toen zag ik 25 andere studies die ik allemaal kon downloaden. Dus gebeurt bij die app heel veel. Maar die economische studie ging over... dat gaat eigenlijk in dit boek, dit hoofdstuk gaat ook niet over. Maar wat is nou de economische impact van onze branche? En je hebt directe impact. Wat is de omzet van een park? Wat wordt er besteed in het park? Maar je hebt ook indirecte impact. Dus wat hebben de leveranciers... Wat wordt daar aan omzet bijvoorbeeld gemaakt? En je hebt afgeleide omzet. Iemand die bij Toverland werkt en salaris krijgt, die bij de bakken broodje kopen. Dus er zijn drie vormen van impact. Heeft een hele mooie studie naar gedaan. In Europa per land gekeken. Wat is nou die directe, indirecte en de induced, de afgeleide impact. Ook wat is de impact van de BTW-bijdrage? Trouwens een hele discussie nou ook. De BTW-laagtarief gaat het naar hoog. Ik denk niet dat we het lang volhouden om het op laag te houden. Dat zal echt nog wel een keer naar hoog gaan. Die discussie gaat al 10, 15 jaar in onze branche. Ja, dat soort aspecten, dat was wel interessant geweest om daar ook inhoudelijk iets over te zeggen in het boek. En Jaap doet er heel veel onderzoek naar. Realiseer ik me nu je zegt van het zou mooi zijn om zo'n studie te hebben. Ik denk dat die binnenkort wel gaat komen.
Ja.
En anders roepen we bij deze Peter van Schans op. Trouwe luisteraar van de show. Peter, je hebt nou bij de Jaap wat te zeggen. Zou dit geen interessant iets zijn om dat eens in kaart te brengen? Ja.
Ja. Goed, wij hebben denk ik ook weer impact gemaakt.
Laten we open.
We zijn alweer een uur bezig.
We gaan er een punt aan bereiden. Het is mooi geweest.
Ja. Het is mooi om te zien dat er wat een beetje een samenvattend hoofdstuk is. Toen we eraan begonnen, dan hadden we allebei van een beetje een raar hoofdstuk. Maar inmiddels heb ik er wel wat meer vat op. Nu er zo over gesproken te hebben.
Is mooi. Dan,
dat is ook wel fijn. Daarom is het ook wel fijn als je een boek leest. Om dat er eens met iemand over te hebben.
Dat is de reden dat we pretparkprof doen. Hè? Dan worden we uitgedaagd om een keer iets te lezen. Dat deden we toch al, maar dan ga je het net iets scherper naar krijgen. Ja. Dus, ja. Nou, ik hoop dat de luisteraars ook iets opgestoken zijn van dit hoofdstuk. En de volgende keer gaan we weer over een ander heel interessant hoofdstuk hebben. Wat dat wordt, weten we al? Nee, weten we nog niet. Volgende week weten we het.
Precies.
Dan staat hij weer online. Tot volgende week, zou ik zeggen.
Tot volgende week.
Hey, goed, ja. Hoi, hoi. Wil je nou meer weten over pretparkwetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.